Broeders en zusters, we willen vanmorgen voor het avondmaal ook nog een gedeelte nemen uit de bergreden. Dat is zo af en toe een gewoonte. En u vindt dat dan in het vervolg op dat vaste. En wel in Matthäus 6, vers 19, 20 en 21. Matthäus 6, vers 19, 20 en 21. Dat zijn van die teksten die ik er niet uithaal als ik een preek maak, maar als je een vervolg houdt en je dus bepaalt bij wat er nu aan de beurt is, dan krijg je eens onderwerpen waar je anders niet over spreekt. Zelfs voor een volle evangeliegemeente. Verzamelt u geen schatten op aarde, waar mot en roest ze ontoonbaar maakt en waar dieven inbreken en stelen, maar verzamelt uw schatten in de hemel, waar mot nog roest ze ontoonbaar maakt en waar geen dieven inbreken of stelen, want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Tot zover. Dat zijn van die onderwerpen die je niet zo vaak in opwekkingssamenkomsten hoort. Het gevaar van de rijkdom. Een advies hoe je leven moet. Je moet altijd maar denken, die bergreden, dat is de eerste grote redenvoering die Jezus hier op aarde gehouden heeft. Je kunt er van alles in vinden. En wat beoogt hij daarmee? Om u los te maken van het oude. De Heer stond onder een mensheid die eeuwenlang godsdienst had bedreven. In de natuurlijke wereld, in het zichtbaar. Heel de religie van Israël kwam uit in wat je zag en wat je hoorde. En nu gaat de Heer zijn hoorders de ogen openen voor de nieuwe dingen. Voor het evangelie van het koninkrijk der hemelen. Hij richt zich hierbij op de werkelijkheid van de onzienlijke wereld. Dat oude verbond, en we kennen dat wel vanuit ons vroeger leven, zoals we in de kerk ook leefden, dat verlangde prestaties. Je moest iets tonen in de zichtbare wereld. En daarom neemt de Heer in de bergreden dan weer iets uit de wet, en dan uit de instelling der oude. Je zult niet doodslaan. En dan toont de Heer wat dat betekent voor onze inwendige mens. En je zult niet echt breken. Een gebod voor Israël. En de Heer zegt, dan denk eraan dat je zelfs dat begeren niet in je laat opkomen. Breek ermee, want je komt het koninkrijk der hemelen er niet mee binnen. En dan over een scheidbrief. Loop niet te praktiseren hoe je van je vrouw of van je man af kan komen. Dat is die scheidbrief. Je zegt, ik wil dat niet. Zo hoort het onder Gods kinderen niet. En over het gebed. Over de plaats waar je bidden moet in de tempel. Je zegt, het is helemaal niet meer nodig. En dat lange gebed is ook niet meer nodig. En ook geen herhalingen. Ik kreeg van de week een brief, ik zal hem ook in Kracht van mijn Hoofd publiceren, waar iemand mij schreef. Heb je wel eens opgemerkt, als ik die bandjes luister, hoe er veel mensen zijn in hun gebed, die wel 35 keer in één gebed zeggen, Heer. Hij zegt, want er zijn heel veel jullie over dat vaderen. Hij zegt, laat dat mantra nou maar eens bij ons zijn van de vaderen. Dat wij daar telkens op terugkomen. Hij zegt, maar jullie roepen telkens, Heer, Heer, Heer. Ik dacht, ja, die man heeft nog wel gelijk ook. Hij zegt, en als ik dan de gezichten hoor en ik zie, hij zegt, dan ga ik tenslotte denken, wat jij niet ziet. Hij spotte er iets mee, maar ik dacht, ik zal het toch in mijn oor knopen dat ik er ook eens op ga letten. Want het is een veel voorkomend verschijnsel. En dat is niet nodig, de naam van de Heer is geen stopwoord. Dat voelen we natuurlijk wel. Dus als je niet zo gauw verder kunt, dat je dan de naam van de Heer gebruikt. Daar gaan we misschien allemaal aan mank, maar ik geef het maar door waar zo'n hele, een volkomen buitenstaander, die toch regelmatig de bandjes ontvangt van ons. Hij ontvangt ze ook van hele zware predikanten, de allerzwaarste uit Nederland. Hij doet in zijn gepensioneerde tijd niets anders dan preken beluisteren, van rechts en van links. En hij merkte dat dan maar op. Wie het horen wil, die horen. Ik zeg niet wat die geest daar zegt, maar in elk geval waar die zich mee verrijken kan. Het hoeft niet. Dus dat is niet nodig. En dan eindigde, dan hebben we de vorige keer gehad over dat zichtbare vasten. En waar de Heer ook een heel ander accent op legt. En dat hij dan tenslotte zegt, laat je nu niet misleiden door al die dingen in het zichtbare. Want de Heere God, uw Vader, die in het verborgen ziet, die zal het u in het openbaar vergelden. Die zal het u vergelden. Op welke wijze vergeldt God ons leven met hem? Dat men een schat ontvangt van hem. Een positieve schat. Verzamelt u geen schatten op de aarde. Hoe staan wij tegenover het bezit? Is dat verkeerd? Ik zou haar zeggen, bezitsdrift is ingeschapen. Zoals een kind wil zijn eigen spulletjes hebben. Zoals een eigen hoekje waar hij in kan spelen. Dus die schudt zich vaak al af. Dat hij denkt, dat is mijn plaatsje. Daar voelt hij recht op, zelfs zijn eigen stoel aan tafel. En God zegent ook in het oude verbond vaak met bezit. In je baktrog, als je die hebt. In je vee. In de opbrengst van het land. Ieder onder zijn eigen vijgenboom. En onder zijn eigen wijnstok. Nu maar niet die van een ander. God honoreert dus bezit. Hij komt niet met monnikengeloften. Je vindt in de Bijbel nergens een monnikendom. Dat is iets van de heidenen. Of een gelofte voor armoede. En daarbij voegt de Heere dan nog eens een wet. Het bezit respecterende, gij zult niet stelen. Dat is ook duidelijk. Je zult niet stelen. Och, doen wij niet. Maar je zal toch even er aan moeten denken. Want als ik zeg, wij doen dat niet, dan leert de praktijk dat je met zo'n uitspraak bijzonder voorzichtig moet zijn. Dat wij dat en niet zouden doen en dat zoiets onder ons niet voorkomt. Er komt ook van alles voor. Gij zult niet stelen in warenhuizen, de kruimeldiefstallen op het bedrijf waar je werkt. U kent ze wel, ze zijn daar toch rijk genoeg en ze merken het toch niet. En tenslotte nog de overvallen waarvan je leest in de krant. Hoe staan wij tegenover het bezit? Worden wij door bezitsdrift opgejut? Altijd meer en altijd beter en altijd mooier. Je wil altijd iets kostbaarders hebben. Dan ben je bezig met schatten te verzamelen en te vergroten. Je denkt maar aan een verzamelaar. Een verzamelaar die niet elke dag bezig is om zijn verzameling te vergroten, is geen verzamelaar. En noem maar op wat je moet verzamelen. Van lucifersdoosjes tot grote dure munten of andere dingen. Het bezit vermeerderen, eerst op legale wijze. En dat is door harde arbeid. Door handel. Wat ook arbeid is hoor. Kan het tenminste zijn. Dat is niet verkeerd natuurlijk. Maar de Heer bedoelt ermee, laat je denken ermee niet vervuld zijn. Want het gaat niet over slechte dingen. Als iemand een verzameling heeft, dat is niet slecht. Maar het gaat erover waar je schat is. Daar is je hart en andersom. Waar ben je dag en nacht mee bezig? Om je omzet te vergroten? Om meer te verdienen? Een betere positie te verwerven? En dan krijg je al gauw de lucratieve manier om geld te verdienen? Dat komt ook onder christenen voor. Ik heb er genoeg gekend in mijn leven. Met het speculeren. Het eerste wat ze doen in een ochtendblad is om de beursberichten na te kijken. Dat maakt hun leven uit. Het manipuleren met geld om zijn bezit te vermeerderen. Een goede tijd op het ogenblik ervoor. Gespitst om meer te verdienen aan alle kanten. En soms gaat het goed en soms mislukt het. Ik heb een hele goede kennis gehad, om niet te zeggen vriend, die op de bank doorging voor een vermogend man en hij stierf in grote armoede omdat hij speculeerde, omdat hij altijd bezig was met geld. Ik heb er veel verdriet over gehad. Gokken, loterij, oh, dat doen ze onder ons ook wel. En waarom? Ja, daar zit nu die begeerte achter om je geld te vermeerderen. Is lucratief werken, is lucratief spelen, is dat zondig? Ben je dan oneerlijk? Nee, maar je hartstochten worden opgejaagd. Je komt in de klauwen van de demon het geld. En de Heer waarschuwt ons daarvoor. Stelen, gij zult niet stelen. Je zult niet frauderen. Je zult niet roven. Je zult niet op een oneerlijke wijze je belastingbiljet invullen. Want er zijn onder ons talrijken die kunnen dat niet. Maar die, daar wordt het al afgehouden als ze hun loonzakje krijgen. Of op de giro het overgemaakt zien. Die kunnen dat niet. Die verdienen niet genoeg. Of hun baan leent zich er niet voor. Die betalen dan wel de belasting, als ze niet zwart werken. Hier zegt, want je gaat de weg van de leugen op, van het bedrog. Je kunt komen tot de misdaad, het gevaar van de rijkdom, om dat te zoeken. Mot en roest komt erin. Een mens moet altijd bezig zijn met zijn bezit. Dat vraagt ontzaglijk veel aandacht, als je bezit hebt. Hoe meer bezit, hoe meer aandacht. Want het is vergankelijk. Hier zegt de mot komt erin in de kleren. En de roest maakt het ontoonbaar. Want je moet het altijd in goede staat houden. Je moet er altijd mee bezig zijn in je denken. Want anders verliest het zijn waarde. Altijd actief erover. Dan is je dakgoot weer lek. En dan moet die auto weer in de reparatie. En hoe meer auto's je hebt en hoe meer huizen je hebt, hoe meer bezit je hebt, hoe meer je aandacht er moet spanderen. En je moet waakzaam zijn voor dieven, op welke wijze dan ook, zegt de Heer. Die inbreken. Dat is letterlijk inbreken. Ondergraven je huis. Ze komen binnen door onder de muur te kruipen. Door een onderaardse gang te maken. Onder je huismuur. Of ze breken in doordat ze die schat precies opgraven in je akker waar je je geld hebt gestopt. Denk maar aan die man die een gat groef en is verborgen het erin. Een hele bekende manier in de oudheid. En dat heeft allemaal tot gevolg. Je wordt geconcentreerd op je geld, op je bezit. En Jacobus zegt al, welaar dan gij rijken, weent en maakt misbaar over de rampen die u zullen overkomen. Uw rijkdom is verrot. Uw klederen zijn door de mot aangevreten. Uw goud en zilver is verroest. En het roest ervan zal tegen u getuigen en uw vlees verteren als vuur. Gij zijt schatten gaan opleggen terwijl het de laatste dagen zijn. Paulus zegt ergens tot de Korintiërs: ik kon tot u niet spreken als tot geestelijke, maar alleen tot vleeselijke. Dat zijn jullie nog. In het oude verbond wilde hier geen rijken en hij wil geen armen. Na de 50 jaar was het altijd een bezitsverdeling. Kreeg iedereen gezin weer en iedere familie weer zijn eigen portie bij het jubeljaar. geen armoede en geen rijkdom. God heeft het in het oude verbond altijd moeilijk gehad met de rijken. Je leest nooit zozeer van die armen, maar altijd over de rijken die akker aan akker trekken. Jezus had het moeilijk met de godsdienstige leiders, die ook rijk wilden worden. Wee u gij rijken, je loon is weg. Je laat na het voornaamste van de wet, het oordeel, scheiding tussen goed en kwaad en de barmhartigheid. En zo moest de oude manier van leven moest grondig herzien worden, misschien bij ons ook nog wel. Jezus zegt tot die rijke jongeling, verkoop eens alles wat je hebt. Oh man, daar kun je niet meer van slapen, als je dat zou moeten doen. Als je weer van onderaf aan moest gaan beginnen. Heel je godsdienst viel in puin. Uw rijkdom is verrot. Heeft geen enkel nut in de dag van het oordeel. Uw klederen zijn door de mot aangevreten. En die kleren van je, dat was je statussymbool. En dat was dat pronkgewaad, die scharlaken mantel waarmee je, waarin je regeerde, dat was je aanzien. En die motten, die vormen het beeld van de machten der duisternis. En het goud en het zilver is verroest. Dan moet er heel wat gebeuren als goud en zilver verroest. Maar dan gebeurt het nog. Het wordt giftig ook, net als kopergroen. Je houdt geen tijd meer over om met de Heer te leven. Bedenk de dingen die boven zijn, zegt Paulus, niet die beneden zijn. Bedenk die dingen waar de Heer is. Wees waakzaam voor de dieven die inbreken in je levenshuis. Voor de machten die je willen beroven van het waarachtige leven met God. Ze komen onder de muur van je levenshuis. Voordat je er eigen hebt, zijn ze al binnen. En ze dringen binnen. De Bijbel bedoelt, hecht er geen waarde aan. Heb geen enkel statussymbool. Wees tevreden, zegt de Hebreeën schrijver in het laatste hoofdstuk, met wat je hebt. Hij heeft gezegd, ik zal u geen zins begeven en ik zal u niet verlaten. Laat uw wijze van doen onbaatzuchtig zijn. In 1 Timotheus 6 schrijft Paulus, als wij echter onderhoud en onderdak hebben, moet dat ons genoeg zijn. Punt uit. Maar wie rijk willen worden, die vallen in de strik. In de verzoeking. In vele dwaze en schadelijke begeerten. Moet je de krant maar eens lezen. Moet je maar eens het leven lezen wat de rijken lijden op aarde. En dat kan nooit geen vreugde geven. Ze doen de mensen wegzinken in verderf en in ondergang. Want de wortel van alle kwaad is de rijkdom. En dat alle betekent dan de wortel van allerlei soorten kwaad. Je komt van het een in het ander. Als je rijk wil worden, dan kom je van het een in het ander. Ook in de leugen bijvoorbeeld. De diefstal. Ja. En tijdgebrek. Je moet zo hard werken dat je zegt, ik heb geen tijd meer om de bidstond te bezoeken. Of de Bijbelstudie. Ja, dat komt voor hoor. Maar bij ons natuurlijk niet. Je hebt geen tijd meer om de Bijbel rustig te lezen. Je hebt geen tijd meer voor gebed. En samen met je vrouw is over de dingen van Gods Koninkrijk te praten. Want het is van de ochtend tot de avond werken geblazen. Ja. En anders ga je eraan, denk je, als je dat niet zo hard doet. En je hebt natuurlijk ook geen zin om al je, nou, laten we nou maar dat dwaze woord gebruiken, je tiende te geven. Daar praten we al niet meer over. Veronderstel dat we hier allemaal onze tiende gaven. Je zou binnen 5 jaar een mooi gebouw ervan kunnen zetten. Maar dat geeft niets. Want anders zou je soms denken dat wij als broederraad zeggen, nou moet je dat eens gaan doen. Je moet gewoon overdenken wat de Heer zegt. En dat moet je doen. Je moet niet overdenken wat wij, wat je denkt, nou daar zijn zij gelukkig mee. Met dat gebouw. Nou, want daar kom je zelf ook in te zitten. Maar sommigen zitten liever in de gang dan hier op die stoelen. Nou ja, dat moeten ze zelf weten. Het kan hier te warm zijn. Te dicht bij het vuur. Wat doen we ermee met het geld? Hoe zien de apostelen dat? hun die rijk zijn, want dat, je mag wel rijk zijn, hun die rijk zijn in de tegenwoordige wereld, dan weet u wat dat betekent, moet gij bevelen niet hooghartig te zijn en hun hoop gevestigd te houden niet op onzekere rijkdom, doch op God die ons alles rijkelijk ten gebruike geeft om wel te doen. Kijk, daar heb je nou je geld voor, om wel te doen. Rijk te zijn in goede werken. Vrijgevig en mededeelzaam, waardoor zij zich een vaste grondslag voor de toekomst verzekeren om het ware leven te grijpen. Nou, er is geen woord Frans bij. Er zijn ook gemeenten, kerken, die steeds begeren om geld bij elkaar te krijgen. Rijke kerken, dat was vroeger een algemeen iets. Groningen, het beklemrecht komt er nog van, de schatrijke kerken. Maar je hebt ze ook in de Pinksterwereld wel. Die gebouwencomplexen zien te krijgen, hele wijken, net als vroeger de Roomse kerk. Altijd maar meer geld en landerijen en rijke evangelisten. Die waren altijd natuurlijk voor de Heer, die en die. Die het belust zijn op juwelen, op antieke voorwerpen die je hebt. Misschien op je testament, als je bij het overlijden, dan heb je nog je laatste goede dienst bewezen. Nee? Dan is men er ook altijd mee bezig. En dat is nou juist wat wij als gemeente niet moeten doen. En ook als broederraad, we moeten er niet mee bezig zijn. Maar daarvoor staat het er wel. Hè? Wat je met je geld moet doen. Maar wij moeten er niet mee bezig zijn. Ik ben niet bezig met wat een ander moet doen. Ik ben bezig wat ik moet doen. Als ik het niet meer goed doe, dan moet een ander, zegt de Heer, moet je voorbeeld maar volgen. En als hij het later wil, nou dan zal hij dat ook wel merken, hoe dat werkt. Timotheus zegt, als je je geld goed gebruikt, dan heb je een vaste grondslag om het ware leven te grijpen. Om je voor de toekomst veilig te stellen. Want je doet het omdat je als schepsel van God wil leven naar zijn wil en zijn geboden. God doet ook wat met zijn rijkdom. God is ook schatrijk. Ja, als er één rijk is, is het de Vader in de hemel. God is ook schatrijk. Ja, als er één rijk is, is het de Vader in de hemel. En hij houdt het ook niet voor zichzelf. Nee, helemaal niet. Hij deelt het uit. Hij is de uitdeler van zijn krachten en van zijn gaven en van zijn genade. Paulus zegt in het begin van de Korinthebrief, want in alles zijt gij rijk geworden in hem. En door hem. Dus in Christus. Dat is de mededeelzaamheid van God. Daar staat zo'n merkwaardige tekst in de Romeinenbrief. Romeinen 10, vers 12. Hij is rijk voor allen. Als je nou zegt, ik ben rijk voor allen, dan begrijp je dat wel. Ik ben rijk voor alle mensen met wie ik ontmoet, die mij ontmoeten. Die zullen allemaal merken dat ik rijk ben. Je zult het allemaal merken. Ja. God is rijk voor allen. Immers, één en dezelfde is Heer. Over allen. Rijk voor allen die hem aanroepen. En God kan altijd wat missen. Als je maar aanroept. Als je maar brutaal genoeg bent. Om een claim te leggen op zijn rijkdom. En zeggen, van die grote rijkdom kunt u best wat missen. En je wordt er niet armer door. Maak uw vrienden. Door de onrechtvaardige mammon. Door middel van die onrechtvaardige, voor dat onrechtvaardige geld, zegt de Heer. Maak je nou vrienden. En hij is schat in de hemel. Want als deze dingen je gaan ontbreken op aarde, als je bij het sterven gaat, dan heb je dat geld niet meer. Maar die mensen die ontmoeten je in de eeuwige tabernakel, die zeggen dank u wel. Je hebt dat geld gegeven voor de zending, voor de evangelisatie, voor de gemeente. En daar ben ik beter van geworden. Maak u vrienden door middel van de onrechtvaardige mammon. Want als deze dingen je gaan ontbreken bij je sterven, dan zijn die mensen er nog die door middel van je geld tot de Heer gekomen zijn. Door je geld zijn ze dus niet ondergegaan. Doordat jij dat geld eraan spandeerd hebt, zijn ze behouden geworden. En dan handel je zoals God met zijn rijkdom handelt. En dat is de bedoeling van de Heer, dat we daarmee op die manier zullen leven. Schatten verzamelen in de hemel. Nou, dat is een heerlijk iets. Huh? S- De Heer zegt, verzamel je geen schatten op de aarde, maar doe dat nu eens in de hemel. En dan zit je op hetzelfde ogenblik weer in die geestelijke wereld. Daar zijn we mee bezig. En verzamel nu schatten aan de goede kant, want het koninkrijk der hemel heeft ook een slechte zijde. Het rijk der duisternis. Daar kun je ook schatten verzamelen. Daar is me op het ogenblik ook druk mee doende. Met allerlei godsdiensten uit het oosten. En er staat de Bijbel die spreekt over de mogelijkheid dat men schatten vergadert van toren. Als een schat in de dag des torens. In Romeinen 2 meen ik dat staat. Je verzamelt schatten van toren. In onze Bijbel is dat wegvertaald. Maar staat er letterlijk. Een schat van toren ben je bezig te verzamelen. In de dag van de toren. In de dag van de openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods. Dan merk je dat je een zondeschuld opgehoopt hebt. In het Oude Testament staat er vaak die uitdrukking, hun zonde steeg op tot aan de hemel, net als een mesthoop. Zo, als je daar in Limburg komt, dan zie je ook van die hopen die tot de hemel opstijgen. Allemaal van vuilnis en van rommel dat uit de mijnen gekomen is, van afval. En zo kan de mens zijn zonde opstapelen. Maar wij zijn geschapen tot goede werken. Om daarin te wandelen. En als je goede werken doet, dan verzamel je schatten in het koninkrijk Gods. Dan is er loon op je goede werken. Er zijn ook schatten der duisternis, dat zegt de Bijbel. Ik zal u, zegt de Heer, tot Kores, in Jesaja 45, ik zal u geven de schatten der duisternis en de rijkdommen der verborgen plaatsen. Die Kores, dat is het beeld van de antichrist. En die antichrist wordt gezalfd met de geest uit de afgrond. En dat is de rijkdom van de schatten der duisternis en van de verborgen plaatsen, de onzienlijke wereld. En Jesaja drukt dat zo uit dat God dat zegt, omdat het nu eenmaal de wijze van spreken was in het oude verbond. Maar er staat, ik schep het licht en ik formeer de duisternis. Ik bewerk het heil en ik schep het onheil. En dan zegt de Heer, nou, en ik geef je dan ook die schatten van die duistere plaatsen. Maar daar willen wij niets mee te maken hebben met het werk van de antichrist. Wij willen hebben die verborgen schatten uit het rijk des lichts. Verzamelt uw schatten. Wij zingen, onze schat is boven. Ja. Dat bidt Paulus ook aan de Colossenzen toe. Dat de gemeente het geheimenis van God mag kennen. Christus, in wie al de schatten der wijsheid en kennis verborgen zijn. In Christus zijn al de schatten van wijsheid en kennis verborgen. Dan moet je dus goed onthouden wat nou je schat is. Dat is wijsheid en kennis, die zijn in Christus verborgen. Dat is een schat in de hemel. Dat is de rijkdom van een volledig inzicht in de gedachte Gods en in zijn plan. Er is een sprake in de Bijbel van een schatkamer van het huis Davids. En dan kun je geen aardse juweel halen, maar daar haal je kennis en daar haal je wijsheid. Dat is hemelse wijsheid. Dat is hemelse geestkracht die daar aanwezig is. Daar krijg je dan door je inzicht en je kennis krijg je een volledig inzicht in die rijkdommen van de onzienlijke wereld. Jesaja 33 vers 6 profeteert over ons, uw tijden zullen bestendig zijn. Een rijkdom van heil. Een rijkdom van wijsheid. Een rijkdom van kennis. En van de vrezen des Heren. Dat is uw schat, zegt hij dan. De vrezen des Heren. Niet dat je bang bent voor God, want vrezen bedoelt in de Bijbel nooit bang zijn. Maar dat is gewoon eerbied hebben voor God. Hem hulde bewijzen. Dat vrezen, dat hebben de Duitsers bijvoorbeeld in het woord eerfurcht. Dat furcht, dat is vrees. Maar eervoerig, dat is gewoon eerbied hebben. Nou, dat is onze schat. Dat zegt de profeet al in het Oude Testament. Kennis en wijsheid en inzicht en heil. Mens Gods, man Gods, vrouw Gods, ontvlucht de geldzucht, zegt 1 Timotheus 6 vers 11. Doch, dus ontvlucht de geldzucht. Wees er niet mee bezig. Doch jaag. Een ander woord voor jagen is verzamel. Jagen, ergens naar jagen, dat is verzamelen. Doch jaag naar gerechtigheid. Verzamel godsvrucht, geloof, liefde, volharding, zachtzinnigheid. Strijd de goede strijd des geloofs, grijp het eeuwige leven, jacht daarnaar, waartoe gij geroepen zijt. Je schat is om beelddrager te zijn van God, die in de hemel is. Je wil een man van aanzien zijn in de hemel. Een vermogend mens in de geestelijke wereld. Als je daar nou maar eens van overtuigd bent, dan kom je ook over al die narigheid heen waar je misschien middenin zit. Dat je zegt, ik ben een vermogend man in de geestelijke wereld. Die oude spreukendichter die wist het wel terdege in het hoofdstuk 2. Indien gij uw hart neigt tot verstandigheid. Ja, indien gij het tot inzicht roept en tot verstandigheid uw stem verheft. Indien gij haar zoekt als zilver en naspeurt als verborgen schatten. Hoor je het? Dan zult gij de vreugde des Heren verstaan en de kennis van God vinden. Want de Heer geeft wijsheid en uit zijn mond komen kennis en verstandigheid. Het verwondert mij altijd dat er zoveel Pinksterchristen zijn die hebben moeite met verstand en met kennis. Ik heb wel eens gehoord na een preek van me dat iemand zei, hebben we er nou aan? Zo'n preek over de zondvloed, wat moeten we er nou mee? Nou, dat gaat nu juist over de rijkdom die wij hebben om een hele schepping te herstellen. Hoe wij geroepen zijn om een ark te vormen des behouds. En dan zeggen de mensen, kan die volgen? Ze denken dat de Bijbel dat het een soort prentenboek is. Waar je net als een klein kind een beetje in kunt neuzen. Nee, daar zul je in moeten lezen en dat moet je gaan leren verstaan. Verstand, dat heeft te maken met verstaan en begrip en inzicht. En dan is het onbegrijpelijk als mensen jarenlang zulke toespraken horen. Dat is door gebrek aan kennis gaat mijn volk verloren. Moet je eens even nagaan. Nou, dat is nou je schatten verzamelen, schatten van kennis en van wijsheid. Hoe kan dan iemand zeggen, voor mij hoeft het niet? Weet je wat de Heer zegt, gij dwaas. Dan ben je een dwaas in de geestelijke wereld. Wat zoek je dan anders? Je moet veel weten. Waarom? Want je moet je gedachtenleven ergens mee opvullen. Er zijn mensen die leven altijd op een ander. En als ze ziek zijn, dan moet hij de radio heel de dag aan. Of de tv. En als ze van het volle evangelie zijn, dan moeten ze de hele dag muziekbandjes beluisteren of zoiets. Dan hebben ze dat nodig aan de buitenkant. Of een visite ontvangen. Maar je moet leven hebben in jezelf. En hoe heb je leven in jezelf? Als je je gedachten vervult met de dingen van God. En je moet veel weten om veel na te kunnen denken. Niet veel weten van de natuurlijke dingen, dat is ook noodzakelijk voor de natuurlijke wereld. Maar kun je je gedachtenleven opvullen zonder dat je een ander nodig hebt? Dat je bezig bent met de dingen van God. De Bijbel zegt, bedenk de dingen die boven zijn. Maar als je nou helemaal niet weet wat boven is, dan leef je in een vacuüm. Je moet God leren kennen. En als je God niet leert kennen, dan kun je ook geen gemeenschap met hem hebben. Want ik heb gemeenschap met zijn gedachten. Ik heb gemeenschap met zijn idealen. Als ik denk aan de toekomst en ik weet, wij kunnen de hele schepping herstellen, dan kan mijn hart van vreugde opspringen. Maar dan moet ik het eerst weten. Het moet me eerst verteld worden. En hoeveel mensen zijn er niet doodarm omdat ze nergens van weten? Ze zijn net als Keesje, het diaken huismannetje, daar staat, die zegt, ik weet van niets. Weet je wat er van Jezus staat? Hij nam toe in kennis en in wijsheid. Hij verzamelde schatten in de hemel. En dat behoed je voor ontzaglijk veel kwaad. Want dan kun je rustig zeggen waar het een zit, dan kan het ander niet komen. Als mijn gedachten gespitst zijn op de dingen van het koninkrijk der hemelen, en ik ben ermee bezig, dan kan de duivel zijn slag niet slaan. Als ik mij werkelijk werp en concentreer op de dingen van de Heer, dan kunnen er geen onreine geesten met te pakken krijgen. Ik weet het uit ervaring. Maar dan moet je ook je leven als inzet geven. En anders ben je zo voor de bijl. Dan zeggen de mensen, ja, dan komt dit erin en dat erin. Maar hoe krijg je het eruit? Door positief te gaan denken over de dingen die boven zijn. Het is 43 jaar geleden dat ik deze boodschap hoorde voor mij, op 1 juni 1936, dus dat is al een tijdje geleden. Heb gij onderzocht? Ik heb het genoteerd toen, wel niet op een bandrecorder, maar ik heb het gestenografeerd, dat kon ik toen nog. Heb gij gezien? Heb gij gehoord? Dan moeten doorbreken mijn volheden. Ze zijn in mij. Ze zijn enkel in mij wanneer gij zult komen in mij. Heb gij onderzocht? Het fundament. Heb gij onderzocht het fundament opdat gij moogt komen? Moet komen in mijn schatkamer. En daaruit nemen. Opdat gij gebouwd wordt op dat fundament. Dat nimmer zal wankelen. Zie de tijden komen voor je. Dat je moet staan onbewegelijk. Het zal alles in je beproefd worden. Heb gij opgemerkt? Heb gij het gehoord? Heb gij het gezien? Ga niet van mij heen, maar blijf bij me en blijf in mij. Kijk, dat is een profetie die ik 43 jaar geleden gehoord heb. En daar werd bij gewaarschuwd. Denk erom, je komt in een beproeving, je komt in nood. Maar alleen als je dit vasthoudt, in die schatkamer komt, waar al deze dingen zijn van het denken Gods, dan red je het. En dat ging vooraf, dat volgde op een andere profetie. Ik zal u stellen tot een steun en ik zal u zijn tot een helper. Dat was in februari, met mijn verjaardag. Ben ik niet een verhoorder van het gebed? Ik zal u vastmaken en gronden in mijn woord, omdat ge op mijn woord vertrouwd hebt. Mijn heerlijkheid is uw heerlijkheid. En uw heerlijkheid is mijn heerlijkheid, die ik heb bij de Vader. Kijk, en daar heb ik mijn leven op, ben ik telkens op teruggevallen. Zijn heerlijkheid is mijn heerlijkheid. Zijn bezit is mijn bezit. En als ik daarmee bezig ben, dan ontkom ik aan de strik. Ook van de rijkdom. Aan de strik van de zonde. Als je deze schatten bezig bent te verzamelen, dan kan de duivel je het niet ontroven. Je moet ermee bezig zijn. Je moet er je aandacht op vestigen. En daar gaat het om. Maak u beurzen die niet oud worden. Een schat die nooit opraakt in de hemel, waar geen dief bij komt en geen motse schaadt. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. En een goed mens, die zijn er ook nog, anders zou de Heer het niet zeggen. Een goed mens brengt uit zijn goede schat goede dingen voort. Dan kan je het uitdelen. Dan kun je kennis doorgeven. Die kennis die groeit aan. En al hoe meer je uitdeelt, hoe rijker je wordt. Dan weten die mensen die de Bijbelschool lesgeven, weten dat onder andere wel. Ja, hoe meer ze lessen geven, hoe meer ze zelf leren kennen. Dat is het geheim van onderwijs geven. Hoe meer je het evangelie gaat brengen, hoe rijker je erin wordt. Wie uitdeelt, die komt nooit tekort. Hoe meer je uitdeelt, hoe rijker je wordt. Dat is nog wat anders dan mijn aardse schatten. Hoe meer je bijbelstudies geeft, hoe beter het voor jezelf is. Want dat is net als bij een onderwijzer die voor de klas staat. Als die het moet gaan vertellen, dan moet hij het beter weten dan zijn leerlingen. En daarom zal nooit iemand spijt hebben als die les geeft in het Koninkrijk Gods. Op een bijbelschool, op een bijbelstudie. Aan degene die in je buurt wonen, aan je familieleden die het horen willen. Je wordt er rijker door. Hoe meer je uitdeelt van de menigerlei genade Gods, hoe rijker je wordt. En verzamel je geen schat op aarde. De Heer zegt, je moet niet leven voor eten en voor drinken en voor de seks. Dat mag er allemaal wel bij, maar het is wel goed. Maar als je te veel eet, te veel drinkt, ja, dat is allemaal wetteloos geworden in onze tijd. Het huwelijk is wetteloos geworden. De seksualiteit neemt bij vele mensen, ook in onze gemeente, een plaats in die het niet mag hebben. Het moet zijn juiste plaats hebben. Het moet in evenwicht zijn met de andere dingen van je leven. Daar gaat het om. En dat kan alleen als je je denken vervult met dat van God. Als je geest en je ziel bij hem vertoeven. En dat is een goed verblijf in die hemelse gewesten. En dan zingen we, mijn ziel verblijdt zich in de Heere mijn God. Zo overwin je de zonden ook in je eigen leven. Waarom? Omdat het licht de duisternis verdrijft. Hoe meer licht je aansteekt, hoe minder duisternis. Wij verzamelen schatten. Ja, gij verzamelt schatten, zegt Jacobus. Ja, dat doen wij ook. Wij verzamelen schatten voor onze kinderen. Voor de gemeente. Voor onszelf. Maar niet nummer 1 van het stoffelijke en van het vergankelijke, want het heeft geen nut voor de eeuwigheid. Wij verzamelen schatten door kennis te vergaderen en kennis door te geven. En een voorbeeld te zijn voor anderen. En daarom moet het niet voorkomen bij ons dat wij nog in zonde tuinen als man en vrouw of als kind van God. Die in strijd zijn met het ABC van het geloof. Want wij zijn bezig met de hogere dingen. Jacobus, hebben we net gelezen, zegt: gij zijt schatten gaan opleggen terwijl het de laatste dagen zijn. Nou, dat geldt voor ons ook. Nou, waar ben je schatten aan het opleggen? Terwijl het de laatste dagen zijn. Nou, ben je nu geestelijke schatten aan het opleggen of natuurlijke schatten? Voor Jacobus verweet het de christenen. Maar het is voor ons tegelijk een bemoediging. Want wij zijn schatten gaan opleggen die niet vergaan, waar de mot en de roest niet kunnen aankomen. Wij willen rijk zijn in Christus om staande te blijven in die eindtijd, want het zijn de laatste dagen. En als de duisternis ontbonden wordt en de machten neerstorten, dan willen wij stevig in onze schoenen staan. Dan staat de gemeente in de branding en ze wordt niet omgeworpen, maar wel zwaar beproefd. Er worden velen van ons zwaar beproefd. Maar die moeten zich oprichten. Die moeten bezig zijn met het koninkrijk Gods. En wij willen dan ook voor hem bidden. De zonden, die moeten openbaar worden. En die moeten weggenomen worden bij het licht van God. En dan kan dat omdat wij bezig zijn met andere dingen. Wij gaan door, broeders en zusters. Wij gaan door met dit evangelie te brengen. Ik weet wel, je kunt er iedereen niet met zijn haren bij slepen. Want iedereen die wil niet. Maar wij brengen het voor degene die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. En dan zegt de Heer: verzamel geen schatten. Probeer het ook niet. Maar verzamel schatten die in de hemel zijn. En je wordt er een blij mens door. Je wordt er een rein mens door. Je wordt er een gelukkig mens door. Je wordt er een gezond mens van. Het werkt. Amen. Heer, wij danken u dat we bezig mochten zijn met enkele woorden die u zelf uitgesproken hebt. Heer, u was een psychiater van de eerste rang. Heer, u weet wat in de mens is en u weet ook wat goed voor hem is. Heer, u kent zijn ziel en zijn geest. Wij roepen tot u dat wij uw voorbeeld mogen navolgen. Dat wij den beelden des zoons mogen gelijkvormig worden. Hier zijn wij, meester. Wij willen het. Wij begeren het van harte. En daarom willen wij verenigd zijn in het denken over u. Bezig zijn met de dingen van uw koninkrijk, van de ochtend tot de avond. Zoals sommigen bezig zijn met zondige neigingen, om die te vertroetelen van de ochtend tot de avond, zo willen wij ons verheffen tot u en bezig zijn met de heerlijke dingen Gods. Met de schatten die in de hemel zijn, met wijsheid en met kennis, de positieve dingen van ons leven. Gij zult er ons rijkelijk voor zegenen. Wij zullen er gelukkig door zijn. En wij danken u, meester, voor dit volle evangelie. Voor deze volle waarheid. Gij zijt met ons. Halleluja. Amen.